Ik heb de indruk dat deze avond iets te vroeg begonnen is. Het beste zou zijn om nu koffie te gaan drinken en dan om 2 uur vannacht weer bij elkaar te komen. Want zo lang gaat de Eerste Kamer in elk geval duren. Ik zag op mijn iPhone net dat mevrouw Thieme net met haar beantwoording in eerste termijn, zoals dat heet, begonnen is. Daarna komen dus, ik denk na 10 vanavond, de woordvoerders van de fracties met hun tweede termijn. Dus zij moeten dan ingaan op, zijn onze zorgen weggenomen? En daarna komt zij nog een keer en dan is er nog een derde termijn. En volgende week wordt er volgens mij gestemd pas. Aan de andere kant kunnen we ook zeggen, we kunnen met een gerust hart naar huis gaan, want toen ik uit Den Haag wegging eind van de middag had ik sterk de indruk dat het wetsontwerp zal worden verworpen en tamelijk overtuigend ook. Waar het om gaat is denk ik dat de Eerste Kamer even los van de standpunten over dierenwelzijn, ritueel slachten enzovoort vandaag nogal forse kritiek heeft geuit op de manier waarop hun partijgenoten in de Tweede Kamer een aantal maanden geleden deze zaak hebben behandeld. Er was veel zeg maar bestuurlijke, procedurele kritiek op hun eigen partijgenoten. Ik vind dat niet zo gek. Ik heb vanaf het begin twee dingen heel erg eigenaardig gevonden aan de Tweede Kamer. Eén is dat Nederland in de regel zegt, als je iets langs andere manier dan wetgeving kan regelen, doe dat vooral. Doe het via overleg, doe het via polderen, doe het via het sluiten van convenanten. Ik loop tamelijk lang mee in Den Haag, zoals mevrouw Meijer onthulde. En eigenlijk heb ik bij soortgelijke zaken altijd meegemaakt dat men niet voor de toch botte weg van wetgeving kiest. Neem het tabakbeleid, alcoholbestrijdingsbeleid. Men heeft het eigenlijk altijd geprobeerd te doen via een convenant, via afspraken met de industrie, met de producenten. En dat had hier natuurlijk ook gekund en daar is de Tweede Kamer van afgeweken. Men is onmiddellijk de weg van, ja, toch botte middel van een wettelijk verbod gaan doen. Tweede wat me uitermate verbaasd heeft is dat eigenlijk altijd men begint met hoorzittingen, inspraakprocedures, de maatschappij de gelegenheid geven om zijn zegje in Den Haag te komen doen. Dat daarna de fracties zich op die argumenten gaan beraden en het uiteindelijk dan tot standpuntbepaling van de Tweede Kamer komt en dat hier omgekeerd gebeurd is. Men is begonnen met, we gaan een wet maken en wat vinden wij als politici daarvan. En pas toen het te laat tot de Tweede Kamer doordrong dat er nogal wat commotie in de maatschappij hier over ontstond. Want een record aantal brieven, mailtjes, dat is erg opgelopen. Pas toen is men op het idee gekomen, zullen we eens een hoorzitting houden. Maar toen waren de standpunten in de fracties eigenlijk al bepaald. En dat is een tamelijk uitzonderlijke gang van zaken die ik eigenlijk alleen maar kan verklaren uit twee mogelijkheden. Eén, een aantal partijen dachten, ach joh, dat wetsontwerp van mevrouw Thieme komt er toch nooit door. We nemen het niet serieus en kwam er te laat achter dat het wel serieus was. Ten tweede heb ik toch een aantal partijen steeds verdacht van, ja, een zeker populisme. Van, kunnen we een manier vinden om Wilders de wind uit de zeilen te nemen? Kunnen we op een fatsoenlijke manier ook een beetje iets tegen de islam doen? En dierenwelzijn is dan een fatsoenlijke manier. En dat ook joden erdoor worden getroffen. Collateral damage zouden militairen zeggen. Jammer voor de joden. Ik heb dat proces van enige nabijheid vooral bij de PvdA ook meegemaakt. En daar zijn gewoon ook echt grote fouten gemaakt. Ze hebben eerst een verkeerde woordvoerder, Tjeerd van Dekken heette die, naar voren geschoven, die de hele politieke portée van dit onderwerp kennelijk helemaal niet besefte. Ze hebben die woordvoerder ook weer weggestuurd, vervangen door een andere woordvoerder, Martijn van Dam, die in Joodse kring al niet zo'n goede naam had vanwege zijn standpunten over de Hamas bijvoorbeeld. Dus geen wonder van tactiek. Het heeft mij verbaasd dat Job Cohen als fractieleider en oud-burgemeester van Amsterdam zich, voor zover ik kan waarnemen, zich met de hele discussie nooit bemoeid heeft, terwijl je dat als fractieleider toch wel degelijk kan doen. Dus er is sprake van een ontspoord proces geweest, standpunt innemen waarvan je de strekking, de portée eigenlijk niet beseft, en dat is nogal een buffet van onvermogen voor de Tweede Kamer. Nou, dat ik dat vind doet er niet zoveel toe, maar interessanter was dat vandaag bleek dat een groot deel van de Eerste Kamer dat ook vond. En mensen van dezelfde partijen dus. Er is dus een soort botsing volgens mij tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer fracties ontstaan bij PvdA, bij D66, bij GroenLinks en bij de VVD. Dat is ook door een aantal senatoren in de loop van de dag hardop gezegd. Ik vond het interessantste eigenlijk het betoog van Nico Schrijver, dat is de woordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer, een mensenrechtenjurist van beroep, dus die kende al die verdragen nog beter dan meneer Overbeeks, nou minstens even goed. Hij sloeg je echt met verdragen om de oren, zo had ik nog nooit, van het EHRM had ik nog wel gehoord, maar dat er ook nog een artikel 18 IVBPR is, wist ik bijvoorbeeld niet, maar daarmee is dit allemaal in strijd in elk geval. Dat was een indrukwekkend verhaal, maar wat hij vooral deed was kritiek hebben op die manier van besluitvorming. Zo zei hij heel duidelijk, en daar ben ik het zeer mee eens, bewustwording is belangrijker dan wetgeving. Het is veel zinniger om een appel op de samenleving te doen, om de discussie aan te gaan over bijvoorbeeld, zijn bepaalde vormen van slacht middeleeuws en kunnen we daar wat aan doen in de 21ste eeuw, dan met wetten te gaan zwaaien. Hij maakte de ook best leuke grap, als het poldermodel ergens bij past, is het toch wel bij de veehouderij. En nog meer lachers op zijn hand kreeg trouwens de heer Holdijk van de SGP, de staatkundig gereformeerde partij, die het had over de oprukkende secularisering in Nederland. En zei van, ik geloof dat sommigen hier in de zaal zich makkelijker kunnen verplaatsen in een kip dan in een gelovige. En daar zit veel in, denk ik, in zo'n opmerking. Nou, wat het interessant maakt, dat in de Eerste Kamer bij een aantal partijen toch een andere stroming aan bod is dan in de Tweede Kamer. Je kunt zeggen dat in de Tweede Kamer fracties een beetje die doorgeschoten, geseculariseerde types in de meerderheid zijn. Terwijl in de Eerste Kamer bijvoorbeeld die meneer Schrijver van de PvdA heeft een soort christensociale achtergrond. De voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, mevrouw Bart, heeft dat ook. Dat is een voormalige journaliste bij Trouw, die nu per ongeluk in de politiek verzeild is geraakt. Bij GroenLinks bijvoorbeeld zit professor Ganzenvoort, theoloog aan de Vrije Universiteit, in de fractie in de Eerste Kamer. Dat is toch een wat ander soort mensen die op een andere manier tegen de balans dierenrechten, mensenrechten, godsdienstvrijheid en rechten van minderheden aankijken. Het is nog iets te vroeg om te oordelen, want de manier waarop zo'n Kamer gaat is dat in die eerste termijn die dan vanochtend en vanmiddag is geweest, mensen alleen maar vragen aan mevrouw Thieme stellen, van kunt u onze ongerustheid op dit punt wegnemen en op dat punt. Na het antwoord van mevrouw Thieme, dat dus net begonnen is eigenlijk pas, dan gaan die fractiewoordvoerders dus pas echt reageren op de vraag, zijn onze zorgen nou weggenomen of niet. Maar ik heb ergens het gevoel dat het niet goed gaat aflopen voor mevrouw Thieme. Ik weet in elk geval dat binnen de PvdA-fractie, en die is cruciaal vanavond, dat daar is afgesproken dat het een vrije kwestie is, dat iedereen naar zijn geweten kan stemmen, dat er geen fractiediscipline zal zijn, dat men dus ook niet verplicht is het standpunt van de Tweede Kamerfractie, namelijk bijval voor mevrouw Thieme, te volgen. Nou, ik denk dat dat over een paar uur wat duidelijker is dan nu. Tot slot, dat wil niet zeggen dat de tegenstanders van mevrouw Thieme nu van de politiek af zijn. Want als je naar die senatoren luisterde, dan zeiden ze dus wel dingen als, oké, als we het niet via wetgeving doen, dan moet het via een soort maatschappelijk bewustwordingsproces. Maar dat betekent natuurlijk wel dat men de discussie aangaat met kosher slachters, met halal slachters, over ja, met name of ritueel slachten voor hele grote runderen nou zo'n geschikte manier is. Die discussie gaat er wel komen en dat lijkt me ook op zijn plaats dat die discussie komt. Ook werd er van verschillende kanten aangedrongen op laat Nederland die zaak in internationaal kader aansnijden. Bij de Europese Unie, bij de Raad van Europa, bij de Wereldvoedselorganisatie bijvoorbeeld. En ik neem aan dat dat ook gaat gebeuren. Het wil dus niet zeggen dat de discussie voorbij is als vanavond dat wetsontwerp van de Partij voor de Dieren wordt verworpen. Allerlaatste, ik denk dat de moslim, maar ook de Joodse gemeenschap ook een beetje laat wakker is geworden en soms hierover heeft gediscussieerd met de Haagse politiek op een manier die volgens mij niet ongelooflijk productief is geweest. Zo denk ik dat je niet meteen mensen voor antisemiet moet uitmaken die geen antisemiet zijn. Zo weet ik niet zeker of het productief is om bij alles de Tweede Wereldoorlog aan te halen. Het heeft in Den Haag meer een soort schrikreactie dan tot bijval geleid. Maar ik geloof dat Bart dat ook een beetje bedoelde daarnet. Ik ga er dus voorlopig even van uit dat het de Eerste Kamer niet haalt. Dat de discussie maatschappelijk gezien over dat ritueel slachten doorgaat. En ja, hoop dat vanuit de Joods gemeenschap en de moslimgemeenschap die discussie misschien ook iets volwassener dan wordt gevoerd dan de afgelopen maanden bij sommigen het geval was.